En daarboven staat het volgende van Jezus. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: De vossen hebben honden. En de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun dood. koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heere, ik zal u horen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hen, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Ja, ik heb dit persoonlijk altijd een apart stukje gevonden. En dan met name waar die ene man vraagt, Heer, ik wil u volgen, maar staan we eerst toe om een vader te begraven. Dat heb ik altijd ik vond het heel merkwaardig. Tot recent bij onze dominee uitleg kwam aan deze tekst. En toen werd het me helemaal duidelijk. Hij raakte het volgt uit en voor mij was het onduidelijk. Het is niet zo dat zijn vader al overleden was, maar hij wilde wachten op Jezus volgen tot zijn vader overleden was. En die had misschien nog wel 30 jaar te gaan. Hij zocht in ieder geval een excuus om Jezus nu niet te volgen. Hij sprak het wel uit, maar hij wou het nu niet doen. Die tekst, laat de doden hun doden begraven. Ja, dat is voor mij ook een heel merkwaardige tekst. Maar eigenlijk staat die tekst op 1 Timotheus 5, vers 6. Waarin staat dat zij die in de zonde leven en daarin volharden, die zijn reeds dood. Dus in die context geeft Jezus aan dat het geen enkele zin heeft om dat wij uitspreken dat we hem willen volgen, maar het gewoon niet doen. En dan het laatste stukje, dat is Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand op de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Dat had ook te maken natuurlijk met de rotsachtige bodem in Israël. Als je omkeek en je ploeg die raakte een rots, dan kon je in tweeën breken. Dat wordt ook mooi vertaald in Filippenzen 3, vers 14. Niet omkijken, maar één ding doe ik. Vergeten wat achter me is, mij uitstrekkende naar wat is, naar wat voor is. Jaag ik er toe na, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Jezus Christus. Daar laat ik me graag met jullie openen. Trouwe Hemelse Vader, dank u dat we hier bij elkaar zijn. Dat we hier weer bij elkaar mogen komen op deze geestelijke groeiavond. En heren, we weten dat u hier bent, Heer. Wilt u langs de rijen heen gaan, langs de mensen heen gaan. En tastbaar aanwezig zijn, Heer, dat we u mogen ervaren, Heer. Wilt u Gerrit de woorden geven, Heer, die u wilt dat er gesproken worden, Heer. En wilt u boze leren. Geef dat er aandacht mag zijn, Heer. En geef dat we straks met elkaar naar elkaar mogen luisteren, naar een aantal getuigenissen. En Heer, geef dat die hun werk mogen doen, Heer. Want wat is er sterk als die je getuigen mag geven. En dat raakt mensen. Heer, ik dank u dat ik dat regelmatig heb mogen ervaren. Wat een geweldige zegen is dat, Heer. Als u met mensen verder gaat die geraakt zijn. Want u laat mensen niet in de kou staan, Heer. Als mensen u gaan zoeken, dan laat u zich vinden. Dat is uw belofte. Dan mogen we onszelf aan houden, Heer. Heer, wil zegen geven voor alles. Wil het goede zegen, Heer. En het verkeerde vergeven. Daar wil ik u vragen. In Jezus' naam. Amen. We zingen nu een aantal liedjes eerst.
Goedenavond allemaal. Goed jullie hier te zien. Avond 13 alweer. We kijken vanavond naar het thema hoe God vandaag spreekt. Hoe hij toen sprak in de tijd van Handelingen en hoe hij nog steeds spreekt. En hoe wij dan zijn stem kunnen verstaan. Het kan soms best lastig zijn om Gods stem te verstaan. Zomaar überhaupt natuurlijk. Als je probeert uit de Bijbel te lezen of als je probeert door de dag heen met hem te leven. Wat zegt hij nu eigenlijk? Wat wil hij nu? Maar soms ook als je voor moeilijke beslissingen staat. Als je voor een dilemma staat. Als je in een probleemsituatie zit. Wat moet je dan doen? En dan als christen zoek je dan naar het wil van God. En dan hoop je dat hij spreekt. Maar we weten denk ik allemaal wel dat het niet een kwestie is van je knipt met je vingers. En er springt de tekst te binnen. Zo werkt het niet. Het is geen automaat. Dus vaak is dat een kwestie van zoeken en van tasten en soms ook je beelden bijstellen. Van dat je denkt, ja, ik verwacht dat God op een bepaalde manier zo spreekt. Alleen dan spreek je op een heel andere manier. Met een andere wijze. Nou, we willen vanavond daar met elkaar naar kijken. Allereerst in Handelingen 16. In het eerste deel wil ik dat met elkaar doorlopen. Vers 1 tot 10. En in het tweede deel van deze avond willen we wat meer in gesprek gaan met elkaar. Hoe gaat het dan vandaag de dag? Waar moet je dan op letten? Is het nog op dezelfde manier als in de Handelingen? Dat sowieso, dat is de vraag natuurlijk ook even. En in dat tweede deel willen we ook een tweetal getuigenissen beluisteren van mensen die hier bezig zijn, Jan en Tien. En die willen ook iets vertellen over hoe God in hun leven heeft gesproken. Tien, die wordt nog wat concreter. Ik heb ook wel eens een keer gemeend vol stem te mogen verstaan, maar het is altijd fijn als je dat met elkaar mag aanvullen. Om op die manier de rijkdom te ervaren van alle heiligen bij elkaar. Nou, zo groot zijn we niet, alle heiligen bij elkaar, maar toch de diversiteit van het lichaam. Goed, hoe God vandaag de dag nog spreekt. Ik wou eigenlijk beginnen met een tekst uit het Oude Testament, uit Psalm 85. Dat is eigenlijk een hele mooie tekst. Kom je dan tegen in de voorbereidingen, die blijft dan hangen. Tekst die je eigenlijk dan al wel kent, maar die dan eigenlijk vanavond dan eigenlijk op zijn plek valt. Psalm 85, vers 9. Psalm 85, vers 9. 85, vers 9. En dan zegt de schrijver, de dichter: ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ik hoorde eigenlijk twee dingen. Misschien wel meer, maar ik hoorde vanavond twee. Ik zal horen, dus dat is iemand die openstaat voor de stem van God. Voor het spreken van God. Iemand die zich als het ware zo uitstrekt. Ja, ik neem nu de tijd om te horen wat God zal spreken. Bereidwilligheid, openheid, ontvankelijkheid. Het geloof dat God spreekt. En dat is eigenlijk gelijk het tweede. Het tweede is, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Die man die opent zich voor het spreken van God, maar hij heeft ook het geloof dat God zal spreken. Op zijn tijd, op zijn wijze. Hij weet dan wel wat hij van vrede zal spreken. De inhoud weet hij eigenlijk ook wel. Vind ik ook wel bijzonder om te zien. Toch nog een derde element, maar toch, het gaat even om dat eerste, de ontvankelijkheid en de zekerheid van deze persoon. Nou, ik vind dat een mooie spiegel voor ons vanavond, dat we dat eigenlijk met elkaar mogen zeggen. Ik zal horen, laat ons horen, want God de Heer spreken zal, want hij zal spreken. Op zijn manier, en dat is vaak ook een beetje het verrassende, dat we denken van, ik denk dat het zo moet, maar dat God op een andere manier spreekt. Dat je denkt van, ik verwacht dat het via broeders en zusters zegt en dat hij door zijn woorden doet. Of dat je verwacht dat hij het via zijn woorden doet en dat hij door de prediking doet. Of, door omstandigheden. God is verrassend. En dat zien we ook vanavond in Handelingen 16. Dus laten we daarheen gaan. Handelingen 16. We gaan dus eerst kijken naar God spreken in Handelingen. En met name in Handelingen 16. En dan God spreken vandaag. En ik lees met jullie de eerste 10 versen. Ik heb even de laatste 5 versen hier neergeschreven, maar we lezen de eerste 10 versen. En hij kwam in Derbe, en Lystra aan. En zie, daar was een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En hij doet het natuurlijk Paulus, samen met Silas op zendingsreis. En dan komen ze in Derbe en Lystra. En dan ontmoet ze dus Timotheus, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in de plaats woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Het vorige keer over gehad, Handelingen 15. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het er niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hen dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Tot zover wat we vanavond lezen. Maar Paulus dus samen met Silas op de, wat wij zijn gaan noemen, de tweede zendingsreis. Onderscheiden drie zendingsreizen van Paulus in Handelingen. Misschien heeft hij er nog meer gemaakt, maar wij spreken over de eerste, tweede en de derde zendingsreis. En die kun je dateren van 49 tot 51 na Christus. Niet met Barnabas, dat is opvallend. Paulus is niet met Barnabas hier op reis. De eerste reis wel, maar er was onenigheid ontstaan over Johannes Marcus, neef van Barnabas. En Barnabas wilde toch die meenemen. Hij had hem als het ware in de steek gelaten. Paulus die kon dat moeilijk verkroppen. En daar ontstond strijd over. En het gevolg was dat Paulus aan de eigen kant op ging en Barnabas aan de eigen kant op ging. En Paulus nam Silas mee. En Barnabas nam Johannes Marcus mee. En er waren dus eigenlijk twee zendingsreizen. Dus dan zie je, het conflict is nooit goed natuurlijk, oneenigheid. Maar uiteindelijk werd er iets goeds uit in Gods plan. Er waren nu twee zendingsreizen. Althans, die wij weten, maar er waren veel meer. En Paulus is met Silas en hier ontmoeten ze Timotheus en ze nemen ook Timotheus mee. Ik ga dit verder niet veel over die besnijdenis zeggen, dat hebben we vorige keer uit een treurige nadruk bijna gezegd. En ze gaan die reis maken. Je ziet eigenlijk in, op dit kaartje zie je de reis. Ze vertrokken uit Antiochië, dat is eigenlijk een uitgangsbasis. En je moet denken die paarse pijl volgen, dat is eigenlijk de route die hier beschreven wordt. En wat we gelezen hebben in die eerste 10 versen is eigenlijk vanaf hier, Derbe, Lystra, tot aan Troas. En daar voeren ze over naar Macedonië. Dus het gaat om dit stukje. Wordt in deze 10 versen beschreven. En ze hebben eigenlijk twee doelen met deze reis. Allereerst, het eerste doel is, wat je kan lezen, in 15 vers 41 eigenlijk al, dat ze reizen door Syrië en Cilicië en daar de gemeente versterkten. Dus ze wilden de gemeente die er al waren bemoedigen. Bij zendingsreis denk je, ja, je gaat reizen om nieuwe mensen tot geloof te brengen. Maar dit is ook een reis ter bemoediging, dus dat is een soort dubbel doel. Dan heb ik gelijk het tweede doel genoemd natuurlijk, want ze wilden uiteindelijk, toen ze al die bestaande gemeenten bemoedigd hadden, tot aan ongeveer Antiochië, van de eerste zendingreis, ja, toen was het een soort van onontgonnen gebied. En daarin wilden ze verder, wilden ze nieuwe gemeenten stichten, wilden ze nieuwe mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dus gemeenten sterken, bemoedigen en ook weer nieuwe gemeentes planten. Een onderdeel van het sterken van die bestaande gemeente is om het besluit mee te delen dat in Jeruzalem genomen is. Dat zien we in 16 vers 4. En dat was dat besluit, de heiden hoeven niet besneden te worden, maar wel een viertal bepalingen. Er moest zich van bepaalde dingen onthouden, dat laat ik even rusten. En dat werd meegedeeld. En je ziet dat dat een positief resultaat had. Want vers 5 zegt, de gemeente werd bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Dan kun je dat begrijpen als er in die plaats Joden christenen waren en heilige christenen. En die verhielden zich al niet zo makkelijk tot elkaar. Hoe moesten die nou met elkaar samenleven? Als het ware zaten te wachten op een bericht van Paulus. Hoe moeten we met elkaar verder? En toen kwam het verlossende bericht. Paulus, Silas en Timotheus, ze konden het aan. Jullie kunnen gewoon met elkaar samenleven. Een aantal bepalingen voor de heidenen, maar jullie kunnen één gemeente vormen. En dat bevestigde dus deze gemeente. Die eenheid die bracht bevestiging, bracht versterking. En dat had weer een uitstraling naar buiten. Ze namen daar dagelijks een aantal toe. Dus hier zie je hoe Gods plan in Handelingen 15, om die heidenen niks op te leggen, uiteindelijk ook deze uitwerking heeft. Nou, als we 16 vers 5 lezen, de gemeente werd bevestigd in het geloof en namen dagelijks een aantal toe, dan zien we hier een van Lucas' sleutelsamenvattingsuitspraken. Zeg maar, een van zijn kernachtige uitspraken die je door heel Handelingen heen verspreid terugvindt. Elke keer eigenlijk als het evangelie grens overgaat, dan heeft Lucas een uitspraak van het evangelie nam toe, de gemeente nam toe, het aantal gelovigen nam toe. Dat zegt hij op bepaalde centrale posities van overgang. Nou, hier zien we een overgang van die aanstaande is, een overgang van wat wij zijn gaan noemen Azië naar Europa. Men onderscheidt nog niet in die werelddelen. Maar zeker voor later is dat van belang dat de stap naar uiteindelijk Europa wordt gemaakt. Gods geest gaat hier dus met het evangelie. En Paulus en Silas en Timotheus gaat het de grens over. En daarom zien we hier dus weer zo'n belangrijk samenvattend statement van Lucas. Dat zien we terug. En bij zo'n grensovergang, dat hebben we al gezien, hè, bij Filippus naar Samaria, bij Petrus naar Cornelius. Bij zo'n overgang, ja, daar heb je allemaal van die hobbels, hè. Dat is lastig. Wij ook vroeger al een douane, maar heb je een grensovergang, dit kwam niet zomaar langs. Tegenwoordig soef je zo langs, maar als het natuurlijk maar waar je langs gaat.
Maar een grensovergang is meestal dat je toch wel wat hobbels over moet. En ook hier zien we dat het niet zomaar gaat. Want het reisgezelschap, laten we ze even in gedachten volgen, deze drie mannen, die hadden het idee, ja, we gaan Azië intrekken. Azië, zeg maar, deze provincie van Klein-Azië, het huidige Turkije. We gaan hierheen. En vermoedelijk wilden ze naar een aantal strategische steden,
waaronder Efeze. Wilden ze zo doorstoten, met het idee, als we in Efeze zijn, daar het gemeente planten, kan het evangelie van daaruit uitwaaien. Zo hebben ze waarschijnlijk gedacht. Dus ze hadden plannen, en dat was voor hen een soort logische vanzelfsprekendheid. We gaan verder met het evangelie en we gaan verder naar het westen toe. En dat was hun idee. En je kunt je afvragen, was dat nu verkeerd? Dat ze dat idee hadden. Dat ze koers zetten vanuit Antiochië in het centrum naar het westen. Was dat nu verkeerd? Waren ze zelfzuchtig bezig? Waren ze gericht op hun eigen eer, op hun eigen koninkrijk? Ik lees er niks van. Ik denk dat het een heel gezond idee is als je eenmaal de gemeentes het versterkt die bestaan, dat je dan denkt, we gaan verder. En dan ga je verder richting het westen, dan ga je niet op je schreden terugkeren. Dus ik denk dat het een heel vanzelfsprekend en logisch idee was. En ook om naar Efeze toe te gaan. Een strategische plek om vanuit daar het evangelie te laten verspreiden. Maar, staat er in vers 6, toen ze dat wilden doen, toen ze dus door Frigië en Galatië heen reisden en naar Azië wilden, als het ware wilden afslaan, toen ze de richting en wijze alles waren aandelen, dan staat er, de Heilige Geest liet het hen niet toe. De Heilige Geest, ze werden verhinderd door de Geest om het woord in Azië te spreken. Als het ware kregen ze aanwijzingen dat ze daar niet in konden gaan. Ze konden de afslag op een of andere manier niet nemen. En je kunt je afvragen, als we dat wijzen zelfs volgen, ja, hoe zullen ze die aanwijzingen hebben gekregen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Ze hadden Silas bij zich. En Silas, deze in 15 vers 32, was een profeet. Dus hij had profetische gaven. Nou, dat niet zeggen dat God al van wie die profeten spreekt, maar het kan best mogelijk zijn dat het via Silas kwam, dat bericht. Hij kreeg mogelijk een boodschap door. Het kan een droom zijn geweest. Het kan een visioen zijn geweest. Of het kan een soort, dat is voor ons wat, voelt wat subjectiever aan, het kan een soort innerlijke weerhouding in de geest zijn geweest. Dat ze merken, ja, dat willen wel, maar er is geen vrede over. Het gaat niet. Het zit niet helemaal lekker. Een innerlijke weerhouding. En nog een andere mogelijkheid is dat ze in de omstandigheden zoveel obstakels tegenkwamen dat ze dachten, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Nou, dat wil dat niet alles zeggen dat het van God is, hè, als je obstakels tegenkomt. Hè? Want het kan ook Satan zijn. Satan wil ook het evangelie verhinderen. Dus mogelijk hebben ze daarmee geworsteld. Is het niet van Satan, is het van God? Dus alleen op stapels is denk ik niet voldoende om te concluderen, God leidt me, je houdt me tegen. Daar zal ook een soort bepaalde bevestiging van moeten komen. Nou, dat zijn een aantal mogelijkheden, we komen er niet achter, maar het is toch goed om dat alvast een beetje af te vragen. Ze werden door de Heilige Geest verhinderd om het goede te doen eigenlijk, om het woord in Azië te spreken. Moet je je eens voorstellen hoe dat bij hen geland is. Wat zullen ze gedacht hebben? Toen ze dat merkten. Ja, zoals ze tegen elkaar hebben gezegd onderweg. Wat is het nu, jongens? Is het nu Gods wil? Dat we niet in Azië mogen gaan? Vragen? Twijfels misschien wel? Misschien is er zelfs een moment geweest dat ze dachten, we moeten niet teruggaan. Zijn we toch op de verkeerde weg? In elk geval, we zien dat ze doorgaan. En ze gaan niet bij de pakken neerzitten, maar ze reizen verder. Dat vind ik een mooie les. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten, maar vanuit dat verlangen, vanuit die vanzelfsprekendheid, vanuit die roeping om dat evangelie verder te brengen, gaan ze ook verder. En ze kiezen dan die weg die open blijft naar het noorden toe. Gewoon naar het zuiden, maar ze kiezen hier de weg naar het noorden toe. Mogelijk ook op zoek om toch weer stiekem nog nieuwe afstappen binnen Azië in te gaan. Wie weet was het Gods bedoeling niet dat ze daar zouden gaan, dan maar verder noordwaarts om daarin te gaan. Dus bewegen ze verder noordwestwaarts en wij gaan met hen mee. Dus ze komen bij de grens met Bithynië. Ja. Alles doet het nog?
Ja.
Bedankt. De mensen die de opname meeluisteren, er is niemand flauw gevallen. De lessen die viel een klein beetje om. In het enthousiasme van de toon. Dank. Kijk, de bladwijze ligt zelf ook gewoon bij hoofdstuk 16. Kun je nagaan. Goed, ze kwamen dus bij de grens van Bithynia. En toen probeerden ze als het ware daar naar binnen te gaan. Want daar waren ook een aantal strategische plaatsen onder Nicea. Maar ook dat staat er. Ook daar staat dat de Heilige Geest liet het hun niet toe. In sommige handschriften staat de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Dat is natuurlijk een interessante toevoeging, maar dat is ook wel veel zeggen over de manier hoe de Heilige Geest, hoe de Heer Jezus, de verhoogde Christus, zijn gemeente leidt. Je kunt denken, ja, Jezus is er niet meer. Hij is lichamelijk in de hemel, maar hij heeft zijn geest uitgestort en door die geest is hij bij zijn leerlingen. En leidt hij hen en stopt hij hen soms ook van een bepaalde weg. Jezus is heel dichtbij. Bij hen, maar ook bij ons, door zijn geest. De geest van Jezus. En zo worden ze eigenlijk weer tegengehouden. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het heeft heel lang geduurd. Ik ga zo even met dit rode dingetje in een paar seconden van hier naar hier. Maar in werkelijkheid zijn dat natuurlijk weken, dan niet maanden geweest dat ze hebben gereisd. En hebben ze in die tijd het evangelie verkondigd? Misschien, misschien ook niet. Snap je? Misschien stonden ze wel droog. Dat ze het wel wilden, maar het niet konden. Wat een frustratie. En ze hebben gezocht naar de wil van God. Wat een beproeving. Uiteindelijk worden ze gedreven in de richting van Troas. Troas zien we hier, een havenstad. Bij de Egeïsche Zee. Nou, mogelijk hebben ze gedacht, ja, dat zal Gods bedoeling zijn geweest. Uiteindelijk komen we bij Troas uit. Belangrijke stad, ook een havenstad. Nou, dan gaan we daar wat evangelie vertellen. Maar dan zien we, Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En na dat nachtelijk visioen dat aan Paulus was gegeven, legt Paulus dat voor aan de anderen en bespreken ze dat met elkaar. En dan begint het bij hen te dagen. Komt er zo'n overeenstemming van geest. En na weken van gespannen wachten en verwachten, van bidden, zoeken, luisteren, wisten ze nu eindelijk wat hen te doen stond. God roept hen naar een andere plaats. Zie dat proces, hoe ingewikkeld het soms kan zijn. Het staat in een paar versen, maar er zit een hele wereld achter van beproeving, van teleurstelling, misschien van frustratie, van zoeken, van tasten. En uiteindelijk ook vinden. Staat in vers 10, heel mooi. Wij proberen meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. En dat vers begint met, toen hij nu het visioen gezien had, probeerden wij meteen in Macedonië te reizen. Paulus maakte andere deelgenoot van zijn ontdekking. God God sprak tot hem. Hij hield het niet voor zichzelf. Hij deelde het met de rest. En samen hebben ze geconcludeerd. Ze maakten er samen uit op dat de Heer hem geroepen had. Om aan de Macedoniërs het evangelie te verkondigen. Dus dit is ook een kwestie van interpretatie. Die voor hen zeker was, maar toch, ze moesten zelf nadenken. Het is niet zo dat het boem in één keer bij hen binnensloeg. Ze moesten zelf daaruit opmaken dat God hen daardoor riep. De geest schakelt op onze verstandelijke vermogens ook in. Ook ons gemeenschappelijk samen zijn schakelt hier ook in. Dat we samen in overleg met anderen Gods stem proberen te verstaan. En dan uiteindelijk ook verstaan. Dus samenvattend zien we dat de Heilige Geest eerst zei nee. Niet daarheen. Maar uiteindelijk zei hij ja. Daarheen moet je gaan. Eerst zei hij stop. En verder zei hij ga. Een soort dubbel spreken van God. En zo gaan ze gelijk door Gods geest de grens over met het evangelie. Misschien moeten we wel zeggen dat Jezus zijn evangelie de grens over laat gaan. En dat zij als het ware in de kielzorg van dat evangelie erachteraan mogen gaan. Wat leer ik hiervan? Wat kunnen wij hiervan leren? Allereerst zien we dat er eigenlijk een dubbele beweging is. Een beweging van bewegen, initiatief nemen en een beweging van luisteren. Ze gaan, zoals ik al zei, de logische, vanzelfsprekende weg volgens hun hart, volgens hun roeping. En daarmee doen ze niks verkeerd. Sommige mensen hebben het idee, ja, ik ga heel lang wachten tot God spreekt en dan komt ik pas in beweging. Het kan zo zijn dat het soms zo werkt, maar maak daar geen model van. De Bijbel zegt, wacht op de Heer, maar dat wil wachten wil niet zeggen dat je heel de dag maar niks doet. Het kan zijn dat je gewoon je werk doet en dan in dat werk wacht op de Heer. Dat je doet wat je hand vindt om te doen. En zo zien we ook bij deze dat ze wel plannen maakten en dat ze ook die plannen probeerden uit te voeren. Maar toen dat gestopt werd, stonden ze open voor correctie. Ze bewogen en ze luisterden. Ze stonden open voor correctie door God. Je ziet hier initiatief en afhankelijkheid bij elkaar. En initiatief nemen en onderwerping aan Gods wil, bewegen en luisteren. Het tweede wat mij opvalt in deze geschiedenis, is het plaats in de context van handelingen, is dat God op een veelvormige manier spreekt. God heeft vele manieren om te spreken. Aan Filippus, die was in Samaria mooi bezig, die had een prachtige bediening, mensen tot Jezus leiden, Samaritanen. En plotseling zei een engel, je moet naar die verlaten weg gaan, van Jeruzalem naar Gaza, en die op het middaguur, en daar moet je heen gaan. Dat is een heel andere manier dan hier. Een engel die direct tot hem spreekt. En als hij dat dan heeft gedaan, als hij dan heeft gehoorzaam, dan spreekt God nog een keer, maar door zijn geest. De geest zegt, voeg je bij deze wagen. Dat is een heel andere manier dan dat de geest zegt, nee stop. Of dat hij op een indirecte manier laat merken dat je niet verder die kant op gaat. Petrus, als hij aan het bidden is, bij het gebed krijgt een visioen. Cornelius krijgt ook een visioen. En zo zijn er verschillende manieren. Handelingen 13 is die gemeente samen in Antiochieën. Zijn ze aan het vasten en God aan het aanbidden. En dan tijdens dat moment zegt de Heilige Geest, zondigen mij Paulus en Barnabas af. Het is ook weer een andere manier in de gemeenschap van de gemeente samen bidden. En daarin wordt uiteindelijk Gods stem duidelijk. Mogelijk dat via en ieder God sprak door zijn geest. En dat ze het als het ware bij elkaar legden. Dat ze het daaruit concluderen. Ook een andere manier van spreken. God spreken is veelvormig. En veelkleurig. En het gevaar is soms dat we ons maar vastpinnen op één manier en dat we daardoor de rijkdom van de rest missen. Of dat we, kan het gevaar van afhankelijk zijn, dat we getuigenis horen van iemand. Dat we denken, ja, maar zo moet het. Zo wil ik het ook. He? Maar God heeft een heel breed palet. Dus laten we aan de ene kant door die getuigenissen ook aangewakkerd worden en verlangend worden. En tegelijkertijd zo open zijn dat we zeggen, Heer, in uw soevereiniteit, spreekt u maar op uw manier. Zoals u dat wil. Maar een andere belangrijke les is eigenlijk niet de rol van de gemeente, van broeders en zusters hier. Paulus heeft dat visioen, maar hij legt het aan de anderen voor. En samen maakten ze eruit op dat de Heer hen geroepen had. Niet alleen Paulus, maar hen. Dus het mooie is als je denkt van, ja, heeft God nu werkelijk gesproken? Leg dat eens in de gemeente. Of bij, niet heel de gemeente per se, maar bij broeders en zusters. In een kleine kring die je vertrouwt, die je kent. Die wijs zijn, die rijp zijn, die een wandel met de Heer hebben. ja, lange meeloper, zo gezegd. En leg het eens voor en vraag en heb, hoor je ook die Gods stem nog niet? En wat bedoelt hij dan? De rol van anderen in de gemeenschap. Nog een belangrijke les is eigenlijk het belang van gehoorzamen. Zien jullie dat in vers 10? Toen hij het visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had. Meteen. Ze wachten niet nog een week. Maar nu het uiteindelijk duidelijk is, na weken, na maanden van afwachten, en nu gehoorzamen ze ook meteen, zonder daar nog verder tijd aan te verspillen. We zien hier dus eigenlijk iets van een dubbele leiding. Aan de ene kant Gods tegenhouden, zijn verbod, en aan de andere kant zijn toestemming en zijn dwingende, en dwingend is verkeerd, maar drang zeg maar naar een bepaalde kant op. Er zijn voorbeelden van zendelingen, ook in de kerkgeschiedenis, die wel een bepaalde kant uit wilden gaan, maar uiteindelijk een totaal andere kant op gingen. Livingstone, die probeerde naar China te gaan, maar God zond hem naar Afrika, in plaats van China. Carey, die wilde naar Polynesië, eilandengebied in de Stille Zuidzee, maar God die bracht hem uiteindelijk naar India. Judson, die ging eerst naar India, maar was uiteindelijk naar Burma gedreven. Ja, dezelfde manier. Ze gingen een kant uit waarvan ze dachten, maar God wil me daar hebben. Maar uiteindelijk werden ze gecorrigeerd en de andere kant uit gegaan. Tot slot van het eerste deel een tweetal kernachtige samenvattingen van andere schrijvers. Allereerst van David Patterson. Hij zegt, we kunnen niet verwachten dat visioenen en profetieën in onze dagelijkse besluitvorming de hoofdingrediënten van Gods leiding vormen. Ik denk niet dat we moeten denken dat we elke dag visioen krijgen om daarmee maar weer onze dag door te komen. En dat, dan zou het als het ware uitzonderlijke dingen tot een hoofdingrediënt maken. Maar, zegt hij, we worden door Lucas' verhaal wel aangemoedigd om te geloven in Gods soevereine manier van overrulen van menselijke plannen. En zijn interventie, zijn ingrijpen, met als doel de voortgang van zijn woord en mensen te sturen waar nodig. Dus we hoeven ons niet per se uit te strekken naar het uitzonderlijke, naar visioenen en dromen, hoewel nou mogelijk zijn het op dat manier, profetieën. Maar wat we hier wel uit kunnen halen is, God kan onze plannen uiteindelijk overroelen met zijn plannen. Daar moeten we voor openstaan. Intussen lijkt het zo, zegt hij verder, dat de norm die door Handelingen wordt gesuggereerd, er één is van initiatieven nemen voor het evangelie. Dat zien we, ze nemen initiatief. Van samen wijs plannen en van een liefhebbende zorg voor hen die we trachten te bereiken. In het vertrouwen dat God de weg opent of sluit zoals het hem goed denkt. Dus initiatieven nemen, een wijze planning maken, dus niet het verstand uitschakelen, maar wijs, en wijs is ook volgens de schrift, plannen, stappen nemen en een liefhebbende zorg voor hen die we trachten te bereiken. Belangrijke houding van binnen. Of Gods leiding nu komt door omstandigheden, door profetisch inzicht of door een visioen, Gods mensen worden opgeroepen om samen te reflecteren op de leiding die zij ontvangen. En dat laatste onderstreept wat ik al zei over die gemeenschap. God kan natuurlijk heel individueel spreken, maar hoe belangrijker wordt wat hij zegt, hoe zwaarder dat gaat wegen, hoe belangrijker het ook is dat we dat ook met anderen bespreken. Want anders zouden we zomaar misschien iets kunnen volgen wat uiteindelijk uit ons eigen vlees opkomt. Of nog erger van Satan. Het is goed om dat ook weer terug te leggen als een toets. En de tweede schrijver, John Stott, die zegt, uit dit verhaal kunnen we leren dat Gods leiding doorgaans niet alleen negatief is, daar bedoelt hij mee dat er een nee is, zoals de Heilige Geest zegt nee, maar ook positief. Ja, Gods leiding is soms negatief, maar niet alleen dat, het is ook positief. Sommige deuren worden gesloten, kun je misschien wel weten uit je eigen leven. Maar dan gaat er altijd weer vroeg of laat andere deuren open. En hij zegt, we kunnen uit het verhaal ook leren dat Gods leiding doorgaans niet alleen door omstandigheden komt, maar ook door verstandig na te denken over onze situatie. En dan, Gods leiding komt niet alleen persoonlijk, maar ook collectief. Als we de gegevens bij elkaar leggen, samen met anderen over reflecteren En dan een gezamenlijk standpunt over kunnen bereiken. Tot zover eigenlijk voor mij een korte inleiding op Handelingen 16. Waar we een aantal lessen dus zien hoe God zijn gemeente leidt. En hoe die Paulus, Silas en Timotheus leidt. Maar er liggen dus ook lessen voor ons in. Als we dan de stap maken naar Gods spreken vandaag. We zien dat ze in Handelingen 16 heel duidelijk merken wat God spreekt. En nogmaals, ik wil nogmaals benadrukken dat het kan best lang hebben geduurd. Voor ze erachter kwamen wat nou uiteindelijk de bedoeling was. Maar ja, er staat zo duidelijk, de geest liet het hen niet toe. Het was niet alleen maar een vaag iets. Uiteindelijk wisten zij dat het zijn eigen geest. En we zien een visioen. En we zien in Handelingen zien we meer manieren waarop God spreekt. Zonder dat hij per se nu een schriftwoord gebruikt. Wat zij als schrift hadden uit het Oude Testament. God spreekt op manieren ook buiten de schrift om. Maar de vraag is vanavond, doet God dat nog steeds? Kunnen we nog steeds verwachten in onze huidige tijd dat God dat op die manier doet? Maar er zijn mensen die zeggen, ja, daar hebben we toch problemen mee. Dat vinden we toch moeilijk om dat te beamen. Want God spreekt nu vooral door zijn woord. Die mensen zeggen, en misschien zitten ze hier ook wel, dus daar moet ik ook respectvol doen. Sowieso moet je respectvol over andere mensen spreken. Maar mogelijk denk je ook op die manier van, ja, God spreekt nu eigenlijk alleen door zijn woord. Want in de tijd van Handelingen, toen was dat woord er nog niet. En uiteindelijk zijn brieven geschreven, evangeliën en openbaringen en handelingen. En toen was uiteindelijk ook het Nieuwe Testament af. En dat is een kanon geworden, samengevoegd met het Oude Testament. Zodat we als het ware een Bijbel hebben. En dat is door de synodes is dat bevestigd. Toen heeft God zijn kanon gegeven aan ons, zijn leidraad voor het leven. Meer hebben we niet nodig. Meer hebben we niet nodig. Dat is de manier en de enige manier waarop God nu vandaag tot ons spreekt. Door zijn woord. Of het nu gelezen wordt, of verkondigd, of wat dan ook bestudeerd. Maar dat is de manier waarop God spreekt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Spreek je nu uit, of je het ook zo denkt, of dat je er op een andere manier over denkt. Ik hoef het niet in twee groepen in te gaan delen. Vroeger met de middelbare school, dan liet je de leerlingen opstaan, dan zeg je nou, kies een boek uit van de lokale, dan moesten ze een keuze maken, dan zag je ze nog steeds, ja. Maar dat ga ik jullie maar niet doen. Maar, hoe denken jullie erover? Of is het zo obvious? Ja. Ja, wat precies?
Dat het gebeurt.
Ja.
Dus het werk kan. Ik geloof zeker dat God nog steeds spreekt.
Ja.
Maar ik weet het niet. Ik denk dat het ook een oefening is of zo. Of een beetje afstemmen. Ik ben het ook niet gewend van huis uit, zeg maar. Hoe dat dan werkt of hoe dat dan gaat. Dus voor mijzelf is het echt nog een beetje zoeken en inderdaad bepaalde signalen, maar dat is niet helemaal het goede woord, maar als sommige dingen niet lukken, dat je dan kan afvragen van nou, misschien is het niet helemaal de bedoeling. En inderdaad dan overleggen met anderen, ik denk dat het zo wel werkt. Ja. Maar voor mij is het nog best wel zoeken en hoe dan.
Dus je beaamt dat het mogelijk is, dat God nog steeds op deze manier ook kan spreken, maar voor tegelijkertijd wil ik zeggen, want het is voor mij nog een zoektocht. Dus die openheid van die psalm ligt, ik zal horen, maar ja, hoe dan?
Zo'n visioen, ja, dat lijkt me wel wat.
Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat lijkt me ook wel wat. Bedankt voor de openheid. Andere reacties? Het mag ook dus helemaal aan de andere kant zitten, dus voel je vanavond daarin niet belemmerd om dat ook te uiten. Nou, uiteindelijk is het woord het laatste woord. Dus dan moeten we ook met elkaar bekijken. Andere reacties? Of aanvullend hierbij, aansluitend? Ik zie wat mond overgaan. Die daar aan halen. Geen andere? Ja? Achteraan?
Ja, ik denk dat
het sowieso
spreekt. Maar
ja, dan moet ik even vragen aanscherpen. Dat God nog steeds op de manier van handelingen spreekt.
Ik snap de vraag. En natuurlijk doet hij dat. Waarom zou hij niet? Denk ik. Mm-hmm. Maar goed, ik heb het ook nooit gehoord. Maar ik denk...
Wat heb je nooit gehoord?
Nou ja, zoals dat hier staat, dat heb ik nooit gezien of gehoord.
Nee.
Of zoals Samuel.
Ja. Niet. Dus niet met een hoorbare stem of niet met een visie?
Ja, precies. Maar hij doet het natuurlijk. Mm-hmm. Ik zou niet weten waarom niet.
En waarom doet hij het natuurlijk? Ik zeg het zo stellen, dat is mooi. Maar waarom zou God het zo natuurlijk dan doen?
Waarom niet?
Ja, dat is de vraag rustig.
Ja, hij kan toch alles. Ik denk dat hij daarvoor in staat is. En ik denk dat hij daar dat doet als hij dat wil.
Ja.
En als hij dat niet wil, niet. Maar ik geloof zeker dat dat gebeurt. Als dat lees je, dan is het woord wel eens. Waarom zou ik aan twijfelen?
Ja, dat is een mooie insteek, zeg maar. Gewoon vertrouwen, kinderen vertrouwen dat het zo is.
Ja. Dat sowieso.
Ja. Ja.
Maar ik denk ook wel van die psalm, dat je er... Dat is wel mooi dat je dan je kunt dus gewoon aan hem vragen.
Ja.
Of vragen openheid, dus dat is dan al een start.
Ja.
Nou, ja. Dat is dus ook wel oefenen zoals ik het doe.
Ja.
Misschien maar even luisteren ook.
Ja. Ja, waarom niet, hè? Dat is inderdaad een goede vraag. Om maar een naam te noemen, Calvijn geloofde niet meer dat God op de manier van handelingen nu nog vandaag de dag werkt, omdat er bepaalde bedelingen zijn. Calvijn niet per se van een bedelingen meer, maar God heeft dat toen afgesloten, zeg maar. En dan is het niet alleen maar het spreken, maar dan is het ook gaven van genezing, of gaven van profetie, of de gaven van de tongen, het spreken in tongen. Calvijn zegt dat was toen voor de verkondiging van het evangelie toen belangrijk, en voor de vorming van de kanon. Het was ook... Ik weet niet of hij dat zei, maar anderen zeggen dat wel. Het was verbonden aan de apostelen. En ja, de apostelen zijn uiteindelijk uitgestorven. Zeg maar de apostelen in de zin van de ooggetuigen van Jezus. En die zijn gestorven. En daarmee zijn ook die gaven uitgestorven. En dat is de theorie de leer die je dan vaak vindt. Dus dat is even wat anders, waarom niet, zeg maar. En daar zit natuurlijk ook een voorzichtigheid achter. En dat doe ik toch wel even voordat we het getuigen staan horen. Dan willen we uiteindelijk wel naartoe. De voorzichtigheid wil ik wel beamen, zeg maar. Want de voorzichtigheid is dat uiteindelijk als je heel erg richt op het spreken van God buiten zijn woorden om, zeg maar, hè, zogenaamd allemaal beamen dat God door zijn schrift kan spreken, maar als je heel erg gaat richten, denken die mensen buiten, gaat richten op de dingen dat God buiten zijn woorden om spreekt, ja, dan kun je zomaar in één keer het zicht op het woord verliezen. Dan lijkt het woord minder gezag te krijgen. Want dan zeg je eigenlijk dat God ook nieuwe openbaringen geeft, en dat is gevaarlijk, want dat zijn finale eindopenbaring, is die erin opgenomen. En ik vind daar wel iets voor te zeggen, want op het moment dat jouw subjectieve horen van Gods stem op hetzelfde voetstuk gaat zetten als de Bijbel, of soms zelfs nog daarboven, ja, dan wordt het gevaarlijk. Want waar is dan het toetssteen? Waar is dan nog het criterium? Als je zegt, Gods woord is het gezaghebbende criterium, daar moet alles onderworpen zijn, maar als je zegt, ja... Maar hoe hij vandaag de dag spreekt, vind ik veel belangrijker dan dat hij toen tot aan aantal mensen heeft gesproken. Zie je hoe je het kan laten verschuiven? Dat is weer de andere kant. Je hebt de hele voorzichtige kant en je hebt de mensen die uiteindelijk het woord dreigen onder te waarderen. Nou, ik zeg dus niet, als je dus open staat voor God spreekt, nu ben je dit woord onderwaarderen. Maar dat is wel het gevaar. In ieder geval kan het gevaar zijn. Ah,
ja? Dat je ook nog een soort van mix vorm hebt of zo, zeg maar. Dat
ja.
Je hebt dus dat je de Bijbel leest of een lied zingt wat gewoon al bestaat. Of misschien gebaseerd is op een Bijbeltekst of wat dan ook. Maar dat het je ineens zo kan raken. En dat je voelt, nou ja, dan voel ik wel van dat is de Heilige Geest die me nu een bemoediging geeft. Of een nieuw inzicht geeft of een nieuwe richting geeft. Door de Bijbel heen, door een tekst die je misschien al duizend keer hebt gelezen, of dan ineens voor het eerst leest voor je gevoel, voor het eerst.
Ja, ja.
En dat zit dan eigenlijk een beetje tussen, nou ja, de geopenbaarde wereld van God en de Bijbel en Gods woord.
Ja.
Vandaag de dag, voor mij nu, zeg maar. Ja. Het is een beetje tussenin, naar mijn idee.
Iets voor een gezonde mix, zeg maar.
Nou ja, daar kies ik niet voor, maar die
je ervaring. Noemen. Ja, die ervaring. Wat God over niet kan spreken. Niet per se in Bijbeltekst, hoewel die er natuurlijk ook weer gebaseerd ergens zijn, hopelijk op de schrift. Hè, maar het is niet helemaal het woord alleen. En dat je daardoor opgebouwd moet worden op een andere manier. En volgens mij zei ook dat God dan bevestigd wat hij vroeger dan ook heeft gesproken. Of was dat Dat zat ergens al in mijn dag. Mag ik dat niet voor je invullen? Maar andere reacties?
Ja, wij zijn in een kring opgegroeid waarbij het wat normaal zeg maar, is om inderdaad te zeggen van oh, Gods geest doet hetzelfde vandaag als wat hij deed in Handelingen.
Ja.
Wij zoeken ook altijd de belangrijke beslissingen wel Gods leiding daarin.
Ja.
Ervaren ook dat hij van verschillende manieren spreekt. En wat jij zegt, het woord van God heeft voor ons de hoogste autoriteit. En we toetsen ook altijd hetgeen wat we krijgen aan profetie of een droom uitleg. Toetsen we wel altijd aan het woord van God ook. Hè, om te kijken van, stemt dat met elkaar overeen? Dat is ook wel belangrijk.
Ja.
Maar we ervaren wel heel duidelijk, vooral in belangrijke beslissingen. Ik zeg morgen staan we op en ik ga niet vragen van wat voor kleurzoeken ga ik aantrekken.
Nee.
Ja, dat mag ik zelf beslissen. Maar als wij zeggen van er zijn belangrijke beslissingen te nemen, ja, dan leggen we dat absoluut God neer. En we verwachten ook dat hij daarin spreekt. En dat heeft hij tot nu toe eigenlijk ook altijd wel gedaan.
Ja.
Eén keer vrij snel, maar heel duidelijk. En de andere keer heel langwachtig.
Ja.
Maar hij spreekt wel, hij antwoordt.
Ja.
Want hij wil heel graag dat je, hè, als we hem zoeken, laat hij zich ook vinden, zijn woord.
Mm-hmm. Ja. En soms laat hij dan ons extra zoeken.
Ja, en dat is het mooie. Het gaat vaak dan achteraf meer om het proces dan uiteindelijk het antwoord of het doel waar je naartoe gaat.
Ja.
Dat is mooi.
Ja, ja. God heeft een dubbel doel: ons vormen en uiteindelijk ook het antwoord geven. Ja. Ik vind het ook wel mooi om hierbij aan te sluiten ook met getuigenis. Jan, mag jou het woord geven hierbij? Ik heb via de mail en ook via de voorbereidingsgroep een aantal. De vraag gesteld van zijn de mensen die getuigen kunnen geven hoe God in je leven heeft gesproken. Dat hoeft opzienbaar te zijn. Het mag wel dat je denkt van nou, ik heb er iets meegemaakt, maar het mag ook in klein iets zijn. Nou, Jan reageerde daar op van ik wil graag iets vertellen. En met deze deel dan mee.
Ja, ik heb eerder ervaring gehad dat God tot me sprak. Ik moet het eigenlijk doen op het kardinale punt van mijn bekering. Dat is een vrij radicaal punt geweest. Dat ik, dat is een heel verhaal. Ik wil dat verhaal niet helemaal vertellen, want dat vind ik te kostbaar om het in een paar woorden te doen. Maar het kardinale punt van mijn bekering, dat was dat ik op mijn knieën voor de bank zat. Waar het hele proces aan vooraf gegaan. En dat ik weer, voor de zoveelste keer, wat Heer wilde bekeren. Ik wil nu mijn zonde vergeven. En dat op die. Dat zal ik ook nooit vergeten, dat zit in mijn hart, in mijn gedachten gebrand. Het was 12 oktober 2000, in de nacht van 12 oktober 2015, toen sprak God echt op me. Die zei van, ja maar jongen, nu is het zover, nu ben je mijn kind. En die woorden hoor ik nog klinken. En ik kan niet zeggen of dat het, ik heb ze woorden in ieder geval. En daarna kwam er een geweldige rust en vrede over me. Ja, ik vond die zo weer weggegaan. Toen heb ik God echt horen spreken. Dat was een bijzonder moment. En daarnaast kan ik een ander voorbeeld geven. Er zijn er meer, maar wij zijn in juni 2016 naar de vrijzijnconferentie geweest. En toen mocht je met iemand, mensen die gingen staan en daar mocht je voor bidden. En mijn handen begonnen te stralen. En ik bad met een mevrouw die naast me stond. En ze zei, hey, het gaat over. Ik ben genezen. En ik was nog niet zo heel lang, maar natuurlijk een kind van God. Dus dat sprak me, niet aan. Ik was er zo ondersteboven van, helemaal. Ik wist niet dat God daar mee bedoelde. Dus ik heb veel telkens aan God in mijn gebed, in mijn stille tijd. Hier heeft u een bedoeling mee. Dan kreeg je een antwoord. Maar ja, het bleef allemaal knagen van, dat heeft niet voor niks gedaan. Hij wil daar iets mee zeggen. En ik ben toen de trainingsschool van Vrijzijn gaan doen. Ik heb eerst drie proeflessen genomen. Maar eigenlijk wist ik na de eerste proefles een half uur. Toen kwam weer de heerlijke vrede en rust in me van. Dat heeft hij bedoeld, dat moest ik gaan doen. En daar heb ik zoveel profijt van gehad. Dat heeft me zo goed gedaan, mijn geest gebleven. Ik wil eigenlijk maar aangeven, het kan op verschillende manieren. Ik heb dat regelmatig ervaren, dat God het tot je spreekt, maar door, net wat Anja ook zegt, door een lied heb ik dat al vaak, dat het er zo raakt, dat je zegt, hier kan ik weer even mee verder. Dat was wel.
vraag stellen?
Jazeker.
Zo'n vraag aan jullie. Heb je daarvoor, voor die tijd, voor 2015 zijn ze geloof ik zo, ik ben gisteren opgevoed, denk ik, tenminste heb ik dat gesprek, heb je daarvoor dan nooit geloofd, het houvast gehad dat je een kind van God was? Dat is bijzonder, ja.
Nee, ik heb altijd mijn eigen leven kwijt. Ik kom er zelf over. Ik heb misschien wel 5000 preken gehoord, die gingen hierin, die gingen daar. Dat deed helemaal niks met me. Ja, helemaal niks, dat kun je natuurlijk niet hebben, dat kun je niet zeggen. Maar ik leidde mijn eigen leven, dat prevaleert. Ik deed mijn eigen ding. Voor het open kerkvolk weet ik heel wat. Ik ben de jager geweest, ik ben andere kerkgemeester geweest, maar het zat in mijn hoofd, maar niet in mijn hart. Tot het moment dat dus een collega secretaris is deed. En dat sloeg inmiddels, als het lukt, ik besef hoe het eigenlijk eerst moet aanraken. Maar dat is een proces waar ik dan uiteindelijk het hoogtepunt van vertelde, dat ik echt tot alleen het geloof moet komen. Maar daarvoor heb ik ik hield de deur dicht. Hij klopte wel, maar ik hield hem dicht. Dat is de vrouw Kotler.
Meer vragen aan Jan? Opmerking, aanvulling? Voor we naar 10 gaan luisteren, wil ik nog een aantal principes doorgeven over onderwijs. Dan onder het gezegd nog 10 die zeg maar onderwijs breken en aangetuigd is. We hebben even naar deze vraag gekeken. En ik wil daar ook beamen van dat God op dezelfde manier nog steeds. Spreek. Kijk, als je boek Handelingen leest, dan is dat wel gecomprimeerd, zeg maar, heel veel bij elkaar. Dat je denkt van, nou, dat was even een tijd. En het was ook een tijd, natuurlijk. Het uitstuk naar de geest. En daarna, daar kwamen mensen tot geloof. Vervulling met de Heilige Geest, doop met de Heilige Geest. En alle resultaten daarvan. En mensen werden genezen. En doden werden ook opgewekt. Net zoals eigenlijk wat Jezus deed. Wat Jezus deed, dat zien we de apostelen ook doen. En de Heer Jezus. Ik weet niet hoe jullie erover denken, hoe hij zijn wonderen deed. Maar misschien denk je van, ja, als zo'n God is, dat weet hij even. Mag zijn God zijn, God kan alles. Maar ik denk dat de Heer Jezus heel bewust zich afhankelijk heeft gesteld van de Heilige Geest. Bij de doop, in Jordaan, daalde de Heilige Geest op hem neer. En daarna staat er vervuld naar de Heilige Geest in de woestijn in. Om daar verzocht te worden door de duivel. Dat wist hij te bestaan door de Heilige Geest en door het woord. Geest en woord. En uiteindelijk kwam hij ook... bekrachtigd door de Heilige Geest uit de verzoeking. Dus hij groeide ook in kracht. Hij groeide ook in kracht. En dan staat er op een bepaald moment in Matthäus 12 dat hij zegt: als u nu door de Heilige Geest de demonen uitdrijft, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dan zeg je het expliciet: door de Heilige Geest draait de demon uit. Nou, bij analogie denk ik dat hij dan ook die andere dingen deed door de Heilige Geest. En ik denk uiteindelijk zelfs dat luisteren naar God ging via de brug van de Heilige Geest. Ik kan niet bewijzen, daar staat geen tekst over, maar Jezus, hij ging bidden als hij zo van God was. En dat was hij. En hij kon op die manier, zeg maar zo, alles doen. Dan had die tekst niet verstaan in Matthäus 12. Dus ik denk dat Jezus zich afhankelijk stelde als mens om ons voor te gaan op die weg. Kijk, wij zijn Jezus niet. Maar we worden wel geroepen achter Jezus aan. Om de werken te doen, zegt Jezus in Johannes 14, vers 12, die ik heb gedaan, maar dan nog meer dan ik. Dat zien we in handelingen gebeuren. Zij doen de werken die Jezus heeft gedaan. En dan zou het vreemd zijn, wat mij betreft, dat het in één keer dan stopt als de Bijbel klaar is. Want dan hoeven die werken niet meer gedaan te worden. Dat zou mij ergens een beetje scheef lijken. Dus ik wil het toch beamen dat inderdaad hij op dezelfde manier kan spreken. Maar voor ons is dat vaak op zoeken van, ja. We gaan eens niet allemaal iemand bij de schone poort. Ja, Johannes 14 vers 12, als ik het goed heb. Ja.
Maar dat vind ik altijd zo'n lastig tekst. Kunnen we dan nog meer naar Jezus toe?
Ja, kijk, je kunt dat woord op twee manieren lezen. Namelijk nog meer in kwaliteit, hogere dingen, zeg maar. Of je kunt het lezen in kwantiteit. En ik denk dat dat het laatste vooral is. Want Jezus, ja, hij had een beperkte actieradius en hij ging naar de hemel. Maar zijn leerlingen waren met meer. En zij konden ook daardoor meer dingen uiteindelijk bereiken dan hij. Die uiteindelijk hij natuurlijk door zijn geest door hen deed. Meer dan deze. Ja. Nou, dat hebben we ook met elkaar gezien. Dat het kan gevaarlijk zijn inderdaad om je heel te focussen op God spreken buiten de Bijbel, waardoor je loszinkt van de schrift. Dus elke keer terug naar de schrift, dat is een goed reformatorisch principe, protestants principe, maar ik denk gewoon ook een goed schriftuurlijk principe. Zoals we zien in Handelingen 17, dat de mensen uit Berea onderzochten wat Paulus zei, of dat volgens de schrift was. Dat geldt dus voor elke manier van openbaring. Op welke manier spreekt God dan? Op welke manier kan God dan spreken? Ja, we kunnen dat even kort beantwoorden, op de manier zoals in Handelingen, visioenen, dromen. Maar laten we eerst nog een keer benadrukken dat het allereerst is door zijn woord, door zijn heilige schrift. Dat is, denk ik, de grote schat die God ons heeft gegeven. En hoe gaan wij daarmee om? Nou, ik hoop dat je het woord vaak bestudeert, dat je daarom ook zoekt. Dat je in je stille tijd niet alleen maar een stukje leest om een stukje te lezen, maar dat je het ook leest met het idee van wat wil God zeggen? Waarin hoor ik hem spreken? En dat kan soms ook even luisteren zijn. Dat je niet in 5 minuten het leest en dat je dan in één keer, tjoep, het helder is. Dat kan wel, maar dat kan ook een tijd duren. Dat je zoekt van, wat is de belofte hierin voor mij? Of de waarschuwing? Of wat moet ik beleiden? Of wat moet ik navolgen? Of wat moet ik vermijden? En met dat soort vragen kan je erachter komen wat God specifiek tot jou wil spreken. Dan bestudeer je echt het woord en dan overdenk je het. Maar God is vrij, hij is soeverein, hij kan ook de schrift gebruiken op een manier dat je hem niet het woord lezen bent, maar dan één keer een tekst bij je boven komt. Ik denk dat we dat allemaal zullen herkennen. Dat er in één keer een schriftgedeelte of een tekst of misschien een woord uit de Bijbel bij je boven komt. Dat je wordt herinnerd door de Heilige Geest aan het woord dat eigenlijk al hier is bezonken. Maar de Geest die moet erin en het komt naar boven en het komt je opnieuw in je bewustzijn te binnen. Dat is ook een manier waarop hij duidelijk kan werken. Dan gebruikt hij ook de schrift. Dus door het lezen van het woord en door schriftwoorden, maar in het verlengde daarvan ook door de prediking. De prediking als zeg maar de plaats waar de Heilige Geest ook in bijzonder werkt door het gepredikte woord. Natuurlijk, als het woord ook gepredikt wordt, als het woord van God, en niet vanuit een vrijzinnig hoek, en ook niet op een manier die niet klopt met de tekst. Dus het gaat wel om het gepredikte woord volgens het woord. Maar dat is tenminste altijd een krachtig middel. Laten we dat niet aan de kant schuiven. Een andere manier is door profetieën en door woorden van kennis. Nou, daar ben ik vanuit mijn eigen opvoeding wat minder bekend mee. Hans zei juist het omgekeerde, dat vanuit jullie achtergrond je daar wat meer bekend mee bent, als ik dat goed interpreteer. Maar volgens mij is profetie ook in het Nieuw Testament zeg maar een menselijke uitdrukking van Gods openbaring. Gods boodschap die hij de mensen uit. In het Oude Testament zien we dat ook. Maar we zien het ook in het Nieuwe Testament. En Paulus zegt in 1 Korinthe 14, streef naar de geestelijke gaven, maar nog het meest dat je profeteert. En dat zegt hij tot de gemeente, hij zegt het niet tot een groep apostelen, die een soort alleenrecht hebben op profetie. Hij zegt het tot de gemeente van Korinthe, die al heel erg bezig waren met die geestelijke gaven. En hij zegt dat, ik zou graag willen dat je dat doet, via Paulus een goddelijke opdracht, die ook eigenlijk voor ons klinkt. Laten we streven naar profetie. Dat God boodschappen doorgeeft aan ons, die wij weer mogen doorgeven. Volgens mij is profetie altijd ook voor een ander bedoeld. Dat zegt Paulus, hè? Tot stichting en tot opbouwen van de ander. Dat je dat niet voor jezelf houdt, maar dat je dat door mag geven. En natuurlijk, die moeten worden getoetst enzovoort, dat is een volgende vraag. Maar God spreekt nog steeds door profetieën. Woorden van kennis, ik weet niet exact het onderscheid daartussen. Woorden van kennis en profetie. Volgens mij zijn woorden van kennis vaak korte woorden en profetie meer lange boodschappen.
Ja, woorden van kennis is ook echt iets, een woord waarvan je dus geen weet kan hebben. Dat is natuurlijk gezien.
Ja.
Ik heb dat meegemaakt, iemand die zegt iets. In dit geval is dat bij dezelfde cursus die we gedaan hebben. Die zei iets over mij en een beeld. Maar van een gebeurtenis die ik letterlijk heb meegemaakt. Dat kon hij ook niet.
Nee. Precies, een boven natuurlijk kennen, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja. Waar niet gelijk een hele boodschap aan vast zit, zoals bij een profetie wel zou kunnen. Maar uiteindelijk moet je dat ook gaan interpreteren. Hè? Je moet dat wegen en wat spreekt daar nu in tot mij. misschien dat wat Paulus zeg maar weet over een van de mensen die hij tegenkomt. In Handelingen 13, dan komen ze op Cyprus. En dan ziet Paulus die tovenaar en in één keer ziet hij in zijn, als het ware in zijn hart, maar is dat ook een soort woord van kennis, dat in één keer Paulus iets weet wat hij misschien niet op grond van zijn mensenkennis kan zien. Maar goed, ik ben er bericht aan mij dat het woord van kennis wordt daar niet genoemd, maar duidelijk is wel, hij weet iets. En zo zien we ook vaker dat de apostelen in één keer iets zien bij iemand, geloven in één keer. Staat op van iemands gezicht dat op, weten ze dat door een woord van kennis bijvoorbeeld. Een andere manier kan door dromen zijn. En we zien dat vaak in onze tijd bij moslims gebeuren. Dat ze een droom krijgen van Jezus. Als ze geen Bijbel hebben, geen mogelijkheid om de schrift te lezen, geen christelijke gemeente, geen prediking, dan gaat God toch over die muren heen. En dan gebruikt hij dromen om Jezus aan hem te openbaren. Hoe mooi is dat? En dan gaan ze uiteindelijk op zoek, wie is hier in de man? En dan vinden ze hem uiteindelijk op een wonderlijke manier. Maar het is aangezet, dat verlangen, door een droom. God kan ook spreken door indrukken en overtuigingen. Ik vind het zelf een beetje het meest vage, maar toch is dat wel wat kan gebeuren. Dat je een indruk krijgt, een besef, een overtuiging. God kan ook spreken door omstandigheden, wat we ook gezien hebben in Handelingen 16. Indruk, overtuigingen, omstandigheden, genoemd is al dromen en visioenen. En als laatste wil ik ook noemen wijze woorden van anderen. God kan ook door wijze woorden die ook geduld zijn met duidelijkste wijsheid van anderen kan hij ook spreken. Laten we dat ook niet veronachtzamen. En het een boven het ander zetten. Ik zei als laatste, maar eigenlijk het lied is ook belangrijk. Een lied, daar kan God ook doorheen spreken. Als ik eerlijk ben, dan vraag ik me wel, wat ga ik nou zeggen? Ik heb nog wel vaker dat ik door een lied aangeraakt ben dan specifiek door bijbelstudie of zo. Dat je dan in één keer toch verrassend zeg maar een regel zingt. En je denkt, nou, dat raak je dan. Of daar vind je een antwoord in. Ik stel voor dat we nu luisteren naar de getuigenis van Tini. Ik ben benieuwd hoe God tot jou gesproken heeft, Tini. Of het ook bij het lijstje zelf, of misschien op een hele verrassende andere manier. Laat ons verrassen, God zegen.
Nodig als Jan. Ik heb tegen Gerrit gezegd dat het goed was. Als ik het doe, dan heb ik tijd nodig. En dat was allemaal prima. Dus, nou. Ik vind het echt heel spannend om hier te staan. Ongeveer 4 weken geleden of zo had Gerrit naar ons als groep, als werkgroep geappt. Dat hij over 4 weken later, dus vanavond, zou spreken over het luisteren naar Gods stem. En of er iemand uit onze groep in eerste instantie was die daar iets over wilde vertellen. Ik heb ervoor gebeden, ik heb 2 dagen nagedacht en ik zei, Heer, alleen als u het echt wil ga ik het doen, maar liever niet, want ik vind het heel spannend. Want ik wist, als ik dat, de keer dat ik het duidelijkst Gods stem heb gehoord, als ik iets moet vertellen, dan moet ik dat zijn, maar liever niet. Dus dat heb ik aan Gerrit teruggeappt van, ik ga het denk ik niet doen. Ik dacht niet in deze setting, niet op deze plek. Laat anderen maar dat doen. Zij zat anderen die dat kunnen. En dat dus. maar goed, ik heb altijd wel zoiets als. Ik heb wel altijd als God zegt, je moet het doen, dan ga ik het doen. Nou, en vervolgens heb ik het ook maar gewoon gelaten. Ik dacht, Heer, als u het echt wil, dan moet u het maar heel duidelijk gaan maken. Want als het aan mij ligt, gaat het dus niet gebeuren. Nou, dat is duidelijk. Voor 2 weken geleden, toen op deze avond kwam weer die vraag van Gerrit. En toen bleef het helemaal stil. En ik dacht, als niemand het doet, weet ik dus ook niet. Toen via de app kwam Gerrit bleef volhouden. Weer in de werkgroep die vraag. En Jan zei, ik ga het doen. En ik dacht, mooi. Maar nog steeds, was ik het gewoon niet van plan. En had ik ook niet het gevoel dat ik het moest doen. Tot afgelopen dinsdagavond, toen had ik huisgroep gehad, ik kwam laat thuis. Ik opende mijn telefoon, keek ik nog even op de mail en weer kwam de vraag. Oh, sorry.
Dat was zo erg.
Ja, nou, oké. Okay. Weer kwam de vraag van werk. Nu was de mail aan jullie allemaal gestuurd. En toen werd ik heel onrustig. Gebeden en heel bang. En voelde ik echt gewoon van, ik denk dat ik het moet doen, maar ik durf het niet. En ik kan het niet. En niet op die plek, niet hier. En zo ging het. Maar goed, ik heb wel geslapen en de volgende ochtend werd ik wakker en ik was nog steeds heel bang. Toen had ik koffieochtend gelukkig en ik heb nooit iedereen, we delen heel veel ook met elkaar, we hebben echt heel veel bijbelstukken, maar ik heb ook heel veel gedeeld. Maar meestal heb ik nooit zoveel ingewikkelde dingen, maar nu dacht ik, nou, heb ik jullie gewoon even nodig. Dus ik heb het, nou, Mariette was erbij, Christine was erbij, Brechtje was erbij en nog een aantal. En ik heb gewoon gezegd van, nou, ik zit er gewoon heel erg mee en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik hoopte eigenlijk dat ze allemaal zeiden, oh, team, dat lekker zitten. Hoef jij niet te vertellen. Maar dan zeiden ze dus niet. Ze zeiden, waar ben je bang voor? Oké, God is bij je. En niemand zei van, dan moet je niet gaan vertellen. Integendeel, we hebben een oude vrouw, mevrouw Hildebrand, die heel erg afgestemd is op de Heilige Geest. Die is al heel veel alleen. Is heel veel in de stilte. En uit het niets zei ze een bijbeltekst uit Spreuken 16. Dat was dus de Bijbeltekst, Spreuken 16, vers 1 tot 9. Is de Bijbeltekst waar God doorheen heeft gesproken tot ons. Om vanaf deze plek, de Dominee Hutte, hier achter mij, om al uit deze kerk, om naar deze kerk te gaan. En zij sprak dus niet, uit die tekst uit het niets zei ze. En ik dacht, hè? En ik dacht, ik zei, nou, volgens mij, dus ik gelijk in de Bijbel zoeken. En mijn rempel, ja, dat was hem. Nou. En voor mij, ik had ook echt aan God gevraagd, heer, als ik het dan moet doen, wilt u het dan heel duidelijk maken. En eigenlijk was het, was het voor mij toen heel duidelijk van, oké, ik zal het moeten doen. En ik was heel bang, ik was ontzettend huilen, ze hebben allemaal voor me gebeden. En de hele dag, dat bleef ik bang, heel de dag gisteren eigenlijk. Toen heb ik nog gisteravond, geloof ik. Toen heb ik aan Gerrit geappt. Van, hé Gerrit, zijn er inmiddels al meer mensen die zich hebben opgegeven? En ik dacht, nou, ja, ergens van denk ik van, hopelijk zijn er meer. Dan zegt hij, nee hoor, er zijn er genoeg. Laat me zitten, er is geen ruimte meer voor jou. Maar dat was dus niet zo. En eigenlijk, kortom, want als God wilde, je doet, dan is er ook ruimte. Maar goed. Zo ging het in ieder geval wel. En vanochtend, ik had nog gisteravond laat met mijn zusje geappt. En die zei ook, ik zei denk je echt dat ik het moet doen? Dan wil ik het toch weer een bevestiging. Zei ze, sure. En ik ga nu voor je bidden. En meer zei ze ook niet. En ik wist het gewoon. Ik wist het eigenlijk al lang. En nou ja, goed, zo ging het. Dus vandaar dat ik hier sta. Vanochtend heb ik Gerrit teruggeappt. En ik werd ook vanochtend wakker met vrede. Ik dacht, oké, dan, ik hoef het ook niet zelf te doen. Als God wil dat ik het doe, dan doe ik het. En dan gaat Hij het doen door mij heen. Dat was even de inleiding. even kijken hoor. Ik heb al verteld dus dat die teksten, of het Spreuken 16 vers 1 tot 9, dat was de tekst van Dominee Hutte, 10 jaar geleden hier op deze plek. De keer waarop God het echt het allerduidelijkste ooit in ons leven heeft gesproken. Het ging eigenlijk over de tekst, dat was de kern, de hoofdtekst. Een mens stippelt zijn weg uit, maar God bepaalt de richting die hij gaat. Een mens stippelt zijn weg uit. Nou, die weg was hier, voor mij, in deze kerk. Dit was mijn veilige haven. Hier voelde ik me thuis, hier kende ik iedereen, was ik opgegroeid, was ik... Nou, dit was het gewoon. Dit was gewoon mijn vertrouwde plekje. Onze kinderen zaten op de vrijgemaakte school in Almkerk. En dan gingen we met de bus naar school. Bij de bus zeiden we heel vaak als moeders tegen elkaar, hoe lang sta jij hier nog? En de een zei, nog 5 jaar. En ik dacht, yes, ik nog 12 jaar, want Corine, mijn jongste, was net geboren. En ik zei altijd van, nou, gelukkig, ik sta hier nog 12 jaar. En zo was het ook echt. Het was gewoon, hier hoorde ik. En dit was mijn leven, ons leven. En het was goed. Maar het liep dus anders. Met Joost ging het, onze oudste zoon, ging het dus niet goed op school. En na heel veel gebed en praten en van alles hebben besloten. Ook dat was een hele weg om hem dus van deze school af te halen. En een aantal mensen hebben dat ons heel erg kwalijk genomen. En sommigen waren echt heel boos op ons. Nou, dat heeft heel veel met ons gedaan. Ook met ons huwelijk. Herman die voelde zich steeds meer in een keurslijf gedouwd. Die had zoiets van, ik ben niet vrij in het maken van mijn eigen keuzes. Voelde zich steeds ongelukkiger geworden. Ze droeg die in die tijd zwarte kleren en zei altijd, ik ellendig mens. En ging zich ook steeds meer terugtrekken, ook hier in de gemeente. Hij speelde orgel en hij zat ergens soms zo achter het orgel van, ik mag er niet zijn. En hij was gewoon duidelijk, die voelde zich gewoon steeds ellendiger geworden. En ik kon op dieptepunt eigenlijk alleen nog maar huilen. Ik kon helemaal niet tegen als mensen boos waren op mij. En, nou, zo was het gewoon. Dus het heeft ook met mij te maken. Ik kon er ook niet mee omgaan. Nou, in dat dieptepunt, toen ik het alleen nog maar niet kon huilen en het niet meer trok, hadden we zoiets. We gaan voor één keer naar de kerk met passie om de hoek. Echt maar. Voor één keer, gewoon om even lucht te hebben, we dachten we gaan ook geen 20 kerken meer voorbij rijden. Zover was ook Herman inmiddels dat hij om naar een andere vrijgemaakte kerk te gaan. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon een keertje. En hij was inmiddels al een beetje gewend aan een evangelische kerk, want we hadden vrienden in Edam en die gingen naar een evangelische gemeente, gingen wel eens met hun mee. Dus ook Herman was inmiddels zover dat hij een evangelische kerk kon verdragen. Want hij was echt zo stom, vond hij alles wat evangelisch was vroeger. Hij had het altijd over een halleluja-kerk, vleugelskwekerij. Doe maar normaal, ga met je beide benen op de grond. Wat een zweverig gedoe, zo was hij. En zo, het was echt niets voor Herman. Maar goed, voor die ene keer gingen we er dus kijken. En nou, toen meteen die eerste keer dat we daar waren, voelde het voor Herman gewoon ja, als een warm bad. Hij voelde zich hier inmiddels, en dat was natuurlijk eerst niet, maar door al het gedoe, ellendig. En ik ook, maar hij ook heel erg. Juist Herman, die echt vroeger een allergie had voor alles wat evangelisch en zweverig was in zijn ogen, voelde zich daar op dat moment thuiskomen. En toen gingen we nog een keer, een maand later of zo, en nog eens. En in die periode, ik weet niet, het is echt niet een moment geweest of zo. Het is een periode gewoon waarin het echt heel erg niet goed ging met hem. Ook niet met ons huwelijk. Heeft God hem echt aangeraakt. En dat was echt super om dat te merken. Gewoon echt een complete verandering. Heel, heel erg. En dat is gewoon hartstikke mooi. Daar ben ik ook gewoon super dankbaar voor. Maar tegelijk was deze periode ook heel zwaar. Ik vond het in die gemeente op zich wel fijn, in de evangelische kerk. Want ik was altijd al wel een beetje, als je het zo wil doen, halleluja-achtig. Maar de mensen daar waren best lief, daar gaat het helemaal niet om. Maar het waren niet de mensen waar ik zo van hield. En God heeft me echt losgescheurd. Dat was heel zwaar. En eerst waren er een paar mensen boos omdat we de kinderen van school af hadden gehaald. Maar toen we dus met regelmaat naar de kerk gingen, waren er heel veel mensen verdrietig. En ook boos, of ze namen kwalijk, of ons kwalijk, of ze begrepen het niet. Het was echt een periode van heel veel zoeken. Nou ja, wat Gert ook zei, heel veel zoeken, bidden, kloppen. Heer, wat wilt u nou? Heel veel gesprekken over het, heel veel gemeenteleden. Die allemaal of verdriet gaan, ook heel bezorgd, ook tegen Herman. Ze zeiden, Herman, wat doe je die niet aan? Dat kan je niet maken. Die wordt hartstikke ongelukkig ergens anders. En deze periode heeft ongeveer 9 maanden geduurd, denk ik. En inmiddels gingen we ongeveer om en om. Dus de ene week naar hier en de volgende week naar de Evangelische gemeente en dan hier. En we deden altijd in deze gemeente een stuk de gewoonte om zeker naar de kerk te gaan. Maar als wij 's morgens naar de Evangelische gemeente gingen, dan durfden we het echt niet meer te wagen. Ja. Dus toen ik echt niet meer te wagen om ons middags weer hier te komen. Dus dat deden we dan ook niet. Maar op een middag, toen sprak Dominee Hutte hier uit Arnhem. En Herman luisterde in die tijd heel veel preken van Dominee Hutte. En we hadden gehoord dat hij kwam. En op een of andere manier, dat is natuurlijk ook God, hadden we zoiets, we moeten daar gewoon wel nu heen. Dus we waren heen gegaan als gezin, zaten daar. En toen ging dominee preken. En hij begon met Spreuken 16, vers 1. Daar staat: de mens stelt zich veel vragen, maar God geeft het antwoord. Nou, wij hadden maar één grote vraag. En dat was: Heer, wat wilt u dat wij gaan doen? En God gaf dus die middag ook het antwoord. De hele preek, van het eerste tot woord tot de allerlaatste woord, was zeg maar voor ons. En de kerntekst was dus vers 8. Een mens stippelt zijn weg uit, maar God bepaalt de richting die hij gaat. Het was zo overduidelijk. We wisten echt allebei heel, heel, heel zeker. Dit is God die nu tot ons sprak. Hij bepaalt de richting die we willen gaan. En die was heel, heel anders dan wij ooit gedacht hadden. En ook echt, wij hadden het zo anders bedacht. Dit was niet ons plan. Absoluut niet. Als je het 10 jaar daarvoor had gezegd te hebben van jij naar, dat hij naar een evangelische gemeente zou gaan, dan zou hij echt voor gek verklaard hebben. En omdat het zo overduidelijk was dat het God was die sprak, kon ik het ook. Kon ik deze weg gaan achter hem aan. Achter God aan. En achter hem aan. Ik moest hem volgen. En natuurlijk was het tot dan toe altijd andersom geweest. Hij volgde mij in de christelijke dingen, zeg maar. Ik trok altijd de kar en hij ging mee. En nu was het dus andersom. Ik wist, ik moet in de eerste plaats God volgen, maar daarin ook hem volgen. En het was echt moeilijk. Heel moeilijk en heel eenzaam ook. Voor mijn gevoel word ik dus echt nergens meer bij. We waren natuurlijk... En hier hoorde ik voor mijn gevoel meer bij, maar in de Evangelische gemeente hoorde ik me er ook niet echt bij. Het was niet zoals het hier was, zeg maar, voor mij. Hoewel de mensen hartstikke lief waren, dat is even niet. Dat was natuurlijk ook zo wel. Maar, en inmiddels waren we verhuisd naar Brugge. En gelukkig werd ik daar heel liefdevol opgenomen op de koffieochtend daar. Toen nog was ik de enige, ja, ik twijfel maar, evangelische soort allebei. Waar ik tussen allemaal vrouwen uitgezet in de Bondskerk toen nog. Maar ook daar, als me nooit gevoeld dat gegeven, je hoort er niet bij, voelde ik altijd wel van ja, ook daar hoor ik ook niet helemaal bij. Dus ik was eigenlijk, vond ik me soms ook echt heel erg alleen. Maar tegelijkertijd was het ook heel erg mooi. Er waren ontzettend veel zegeningen. Ja, wat ik zei, hè, want die had 100% veranderd is. Ik denk echt, als je dat wedergeboorte hebt, dat het toen ergens gebeurd is in die periode. Ja, want altijd was hij gebukt onder minderwaardigheid. En dat is gewoon weggegaan. En hij had best een heel kort lontje, is ook weggegaan. En ons huwelijk is compleet veranderd. We zijn gewoon een team geworden, wat we echt niet waren. Ons gezin is veranderd. De kinderen zijn veranderd. Die kregen opeens een vader die, ja, nou ja, die vol was van de liefde van de Heer Jezus. En dan kreeg ik zo'n ander voorbeeld. En ik ben ook heel erg veranderd. Ik begon net over die zendingsreis van Paulus en Barnabas. Dat er een conflict kwam tussen die twee. En de God had is dat een goede gekeerd. Want daardoor, het conflict was niet goed. Maar daardoor waren er wel twee zendingsreizen. En toen moest ik ook hier aan denken, dit was ook niet goed. Maar God heeft het zo ten goede gekeerd. In ieder geval voor ons gezin. Zijn wegen zijn gewoon echt zo anders dan onze wegen. En zijn plannen zijn zoveel hoger dan onze plannen. God heeft ons gewoon echt vrijgemaakt. En hij zegt, het was als grapje. En dat doe ik echt niet goed. Nu zijn we echt vrijgemaakt, zeg maar. Nou ja, in ieder geval, het was gewoon moeilijk en het is nog steeds moeilijk. En soms, het is soms, en hier om niet te staan is nog steeds lastig. En om niet soms te zijn is lastig. En tegelijkertijd is het ook gewoon is het goed. Alle eer en glorie en dank aan hem. Want hij heeft het gewoon zo gebruikt, al dit gedoe. Ja, om ons te vormen en te kneden. En is het een model? Moet het zo? En had het dan niet in deze kerk kunnen gebeuren? Ja, tuurlijk. Alles kan. En God doet het zijn anderen anders. En, maar bij ons was dit nodig om tot zijn doel te komen, denk ik, met ons. En nou ja, oké. Dat was het, geloof ik. En ben ik hem ontzettend dankbaar. En ook dat het weer mogelijk is om hier, toch weer te zijn en te staan. En, want dat was gewoon een heleboel jaren echt veel te ingewikkeld en te spannend.
Ik vind het heel dankbaar en moedig dat je dit hebt gedaan. Ik denk dat zo'n applausje van ons verdient. Ik denk dat dankjewel dat jullie voor je getuigenis. En bijzonder om te zien hoe God jullie weg heeft geleid. En dat je dan weer op deze plek dat mag vertellen aan ons. Ja. Ja, dankjewel. Oh, geen argumenten. Als laatste wil ik graag met jullie spreken over hoe weet je of God gesproken heeft. Een beetje abrupt in één keer over getuigenis wat heel persoonlijk is. Maar hoe weet jullie uiteindelijk of God gesproken heeft? Kijk, bij Jan was het duidelijk als een soort bijna hoorbare stem of een hoorbare stem. Hè? Die zei van nou is de tijd, jongen, om je te bekeren. Nu is de tijd. Bij Tine Herman ging het door middel van een Bijbeltekst onder andere, zeg maar. Ze zijn verschillende manieren, maar hoe weet je die? Hoe kun je daar zeker van zijn? Uiteindelijk, beste mensen, is het denk ik lastig om altijd voor 100% zeker te zijn dat God gesproken heeft. In sommige gevallen is het duidelijk, maar je kunt niet een soort waterdicht systeem ontwikkelen waarbij je kan zeggen, dan leggen we de situatie daarin en dan weten we zeker dat God gesproken heeft. Dat is een zoeken. En ik vond het mooi dat Hans er zei, want dat is denk ik ook Gods bedoeling om ons in dat proces ook te vormen. Dat ons als het ware ook naar hemzelf toetrekt en onszelf ook naar hem toe laat bewegen. Om uiteindelijk die bevestiging te krijgen. Ik wil een aantal principes van Sam Storms kort noemen. Als einde om te kijken van hoe kan God zeg maar, hoe kun je duidelijk krijgen dat God gesproken heeft. Allereerst zegt Sam Storms dat alles wat God buiten de schrift omzegt, altijd zal overeenstemmen met wat hij al gezegd heeft in de schrift. Met andere woorden, God spreekt buiten de Bijbel niet tegen de Bijbel in. Dat is het eerste, dat hebben we net ook al beaamd. Het tweede manier waarop je kunt merken of je van God gehoord hebt, dat is dat je wandelt op de weg van de gehoorzaamheid. Jezus zegt in Johannes 7, vers 16 en 17, zegt hij, ik zeg het een beetje in zijn eigen woorden. Als je in mij gelooft, dan zul je kunnen beoordelen of ik van de Vader gezonden ben of niet. Mag mijn woorden kloppen. Als je in mij gelooft. En als je kunt in de verlenging daarvan zeggen, als je op hem gehoorzaamt. Tegelijkertijd, we hoeven geen superheilige te zijn om God te horen spreken. Maar dan kun je soms denken, ja, het is voor de dominee weggelegd, of voor de oudste, of voor de voorganger, of voor de spreker op een conferentie, of voor Corrie ten Boom, of noem het erop. Bijzondere mensen, groot in ons koninkrijk, maar ik. En dat is valse bescheidenheid misschien wel. God wil tot iedereen spreken. Kun je een boekje aanbevelen, dat heet Gods stemmen horen, van Hanneke van Dam, Zendelingen. En de ondertitel is wel heel, vind ik wel heel aansprekend. Gods stem horen, de ondertitel is buitengewoon avontuur voor gewone mensen. Nou, we zijn natuurlijk allemaal gewone mensen hier. Ik en jullie, gewone mensen. Maar God heeft voor ons een buitengewoon avontuur van het wandelen, het volgen van hem en het luisteren naar hem. Een derde kenmerk, wat Sam Storms noemt, dat is een beetje subjectief, dat geef ik toe, maar hij zegt het klinkt als God. Daarmee bedoelt hij, je hebt al eerder God horen spreken in je leven. En dit sluit daarbij aan, dit komt daar in de buurt. Het is getrouwd, het is bekend. Het is Gods stem. Het is niet een vreemde. Het klinkt als God. Het is subjectief, ik weet het. Je kunt het niet als een soort wiskundige formule hanteren, maar toch zegt het iets. En dat volgende sluit daar weer aan. Hij zegt, let op de kwaliteit van wat gezegd wordt. Er zit een vredigheid in, vertrouwen, vreugde. Hij zegt, God drijft ons niet op. Het is geen slavendrijven die je altijd maar onrustig blijft houden. Hij kan ons wel rustig maken, maar dat is niet de voortdurende toestand. God spreekt geen kritische woorden die ons kleineren en vernietigen, Maar hij spreekt als een teder vader die lief heeft en koestert en beschermt en geneest. Dat is zijn karakter. En zijn woorden stemmen daarmee overeen. God spreekt niet buiten zijn karakter om. Hij spreekt in overeenstemming met zijn karakter. Wat hij zegt is een volmaakte bespiegeling van wie hij is. En het voorbeeld wat deze meneer gebruikt is het voorbeeld van een huwelijk. Hij zegt, ik ken mijn vrouw al een tijd. En ik weet ongeveer hoe zij denkt en hoe zij reageert. En dan kan ik ook min of meer voorspellen wat zij zou zeggen. En als er dan iets komt wat er totaal weer in staat, dan concludeer ik niet dat het van mijn vrouw is. Ik kwam bij mijzelf het voorbeeld boven van iemand die naar mij toe zou komen en zou zeggen van, ja, Jeanette, dat is dan mijn vrouw, die vraagt of je wat geld wilt pinnen en wat het dan aan haar door wil geven. En dan mag je het aan mij meegeven. Nou, dat zal de persoon die dat even komt zeggen. Ja, ik weet. En dan zegt hij ook nog bij, ja, dat is dan bedoeld voor een feestje vanavond waar jullie lekker de bloemetjes buiten gaan zetten. Nou, mijn vrouw is niet van de bloemetjes buiten zetten. Ze is spaarzaam en ze zou het nooit vragen om iets van aan een vreemde mee te geven. Er zijn wel 3 criteria waarbij ik kan denken, dat zou hij net nooit vragen. En zo kun je ook bij God denken van, ja, dat is dat iets wat God zou vragen? Natuurlijk, hij vraagt verrassende dingen en we hebben ook in handelingen gezien. Soms gaat het wel tegen onze plannen in. Maar altijd is dat toch de overeenstemming met zijn karakter. Er is ook een onderscheid tussen de stem van de geest en de veroordeling van de duivel. De Heilige Geest overtuigt van zonde. En dat is altijd specifiek van de bepaalde zonde. Vaak hebben die nog niet beleden. Of ben je misschien aan het plannen misschien. De Geest overtuigt in je geweten. Een zachte stem, niet veroordelend, maar wel duidelijk. De Satan die kan veroordelen, komt ook met zonde, maar het zijn vaak zonden die al lang beleden zijn, al lang begraven zijn, en die gaat hij weer opgraven. Die brengt hij dan wild in je gedachten. Andere onderscheid tussen de geest en Satan is dat de overtuiging van de geest komt vaak ook met de oplossing, het aanbieden van de genade. Hij draait als het ware naar het kruis. Maar wat Satan doet is juist van het kruis wegdraaien en je in de wanhoop brengen. Maar hij wil geen oplossing aanbieden. Hoogstens een hele rare, irrationele oplossing van maak je van kant of zoiets, zeg maar. Gods stem zal je altijd op je verdorvenheid wijzen zonder je te kleineren of je waardigheid te beschadigen. Maar Satans stem zal erop hameren dat je vanwege je verdorvenheid geen waardigheid meer hebt. Dus God wijst wel eens de rotte plekken van ons leven aan, als ik het zo mag zeggen. Die zijn er ook. Maar nooit om uiteindelijk ons weg te drukken, onze waardigheid te ontkennen of te beschadigen. Satan, die zegt, ja, die rottigheid betekent in ieder geval God niks meer. Ben je een niks nut, een onwaardig mens. Dus God spreekt volgens zijn karakter. Het vijfde criterium is de gemeenschap, wat we ook vanavond hebben gezien. Wat zeggen wijze en rijke mannen en vrouwen met geestelijk onderscheidingsvermogen? Wat zeggen zij van wat jij van God gehoord hebt? Het is belangrijk om, zeker als het hele belangrijke, zwaarwegende dingen zijn, om dat niet zomaar aan een ander door te geven, maar om dat ook te toetsen aan andere, onder andere mensen. Ik kwam het voorbeeld tegen van een man die blijkbaar, of volgens zijn zeggen, van God de boodschap had doorgekregen dat een meisje kanker zou krijgen en zou overlijden. In plaats dat hij dat met oudsten overlegt, of dat hij dat eerst aan de oudsten vertelt, gaat hij direct naar dat meisje toe en vertelt het. Dat het niet eens waar is. Je kunt je voorstellen wat een schade dat toebrengt. En dan kun je heel mooi denken, ik heb het van God, maar zeker met zwaarwegende dingen is dat belangrijk om dat via anderen, bij anderen te brengen. Dat uiteindelijk dan ook niet, als het duidelijk is van dit is niet verstaanbaar, dit is waarschijnlijk niet volgens de schrift. Het zesde criterium is, waar leidt het toe, wat God heeft gezegd? Als God het dan is, hè, maar als dit de boodschap van God is, waar leidt het dan toe? Als dit is wat je volgens jou moet doen, wat God volgens jou weer opdraagt, wat is dan de vrucht? Wat zijn de consequenties? Wat brengt het teweeg? Als je dat zou doen, nederigheid of trots? Dankbaarheid of overmoed? Stilt het vlees of dient het de geest? Liefde voor Jezus? Of onverschilligheid. Want nogmaals, het is geen waterlijk systeem, maar het zijn piketpaaltjes, richtingwijzers, die ons uiteindelijk wijs kunnen maken om Gods stem te volgen en zijn aanwijzingen op te kunnen vangen. Dat even over het onderwijs en de getuigenissen en het gesprek vanavond. Het is misschien mooi om nu ook een moment stilte te nemen, om ook ons te richten op God. Misschien wil hij het doorgeven. Dat zou dan kunnen. Dat is al een vraag, een opmerking.
Ik ben van oorsprong Nederlandse land.
Ja.
Met de 64ste en de Agrippina.
Ja.
En dus niet allemaal een dank achterop van de familie.
Nee.
En heeft God daar gesproken of moet ik
dat zien? Dat is een moeilijke vraag. Zeker als het gaat om kerkelijke kwesties, hè? De overhang van de ene kerk naar de andere. Zou dat betekenen dat we vaak hier horen dat ze duidelijk wisten vanuit Gods leiding, we mogen hier weggaan. Hè? God heeft ons voor ons daar een plek. Ik weet niet of ik dat zo even voor u kan zeggen. Misschien zou het een andere wijze worden zijn, maar hoe geeft u dat zelf een plaats in uw leven? Als die familieleden die daarmee lastig vallen, kun je dan met vrede en overtuiging zeggen, het was toch Gods weg voor mij?
Ik zou dat niet gerust zijn laten. Lang niet meer naar de kerk gegaan.
Ja.
Ik denk 40 jaar niet naar de kerk gegaan. Dus, ik ben in de kerk getrouwd en met die dood en door. De dood vast.
Ja. En na die periode van 40 jaar?
Ik ben hier in de kerk gegaan.
Ja.
Waarom ik mee zou hebben.
Ja.
En dan moet ik dan zien even over de familie.
Ja, Hans?
Ja, het is dus niet helemaal hetzelfde voorbeeld, maar ik ben oorsprong heilig. Ik kwam helemaal niet in de kerk, maar uiteindelijk zijn we uit het geloof gekomen op latere leeftijd. Dat is in 95 gebeurd, maar toen hadden we ook een botsing met de familie, want de familie geloofde niet. En uiteindelijk heeft God ons wel geroepen en zijn we op zijn roep zijn ingegaan. Ik denk dat God voor iedereen een plaats heeft, want als je praat over kerkelijke overstappen, dat het natuurlijk heel erg moeilijk met twee keer zelf gedaan. Namelijk wel gezocht naar ook bevestiging bij de leiding van de gemeente. Wat God een bijzondere zekerheid gebruikt, met uitzekering en inzekering. Dus dat zijn bijzondere dingen geweest. Waarbij we ook de pijn in het hart al van de een naar de ander zijn gegaan. Gewoon weten dat het Gods bedoeling was. Als we dat ook weer getoetst hadden aan de leiding waar we weg gingen en naar de nieuwe leiding.
Ja, maar de leiding is gedaan.
Ja. Heeft u vrede in uw hart erover?
Ja, in de familie gaat het.
Ja.
Ja, dat is goed.
Als ze dat niet doen.
Kijk, er is niet één volmaakte kerk. Dus je kunt zeggen, we moeten allemaal in die ene kerk zitten. En als je eruit gaat, dan zit je verkeerd. Dus in die zin is dat ook persoonlijk, denk ik. En uw familie is ook, zijn ook mensen. Ook beperkt zijn.
De enige tante die erg tegen gereformeerd was. Die was dat erg voor. Naar de kerk, naar de kerk van de kerk, of dan is daar geen kerk.
Ja. Dan vinden ze alles is beter. Dat is beter dan dit.
En ik alles kan al niet kaart op elkaar.
Ja. Vrij gemaakt of hervormd. Maar Paulus zegt natuurlijk wel duidelijk in Romeinen 12: dat wordt hervormd. Dat is het van je denken. Dus we mogen vrij gemaakt zijn. Goed.
Maar
het
staat vast in de vrijheid.
Staat vast in de vrijheid, ja. Precies, waar je dus vrijgemaakt bent. Mooi.
Ja, dan vraag je een aantal begrippartjes voor hoe je op God gesproken hebt.
Ja.
Ik heb er voor mezelf, misschien heb ik gezegd dat ik niet meer naar binnen kom, maar dat is de heerlijke rust die ontvangt.
Ja. Ja. Die kunnen nog zeven er aan toevoegen.
Ja.
Ja. Ja. Dat wil ik behamen.
Ja,
zeker. Ja. Het zou kunnen dat Satan ook vrede maakt, maar ik denk dat je daar wel achter komt dat het valse vrede is. Ja. Dus dat kunnen we laten. Dankjewel voor je aanvulling. Ik wou zeggen, laten we afsluiten. Ik wou nog kort iets vertellen over mijn proces. Ik zit in het proces van een beroep. Ik heb een beroep gekregen uit de gemeente. Een beroep, ja. Ik zie kijken, wat zeg ik nou? Een beroep? Nee, een beroep. En dat is mij ook, heeft mij verrast. Na verloop van tijd ziet u hem aankomen in zijn gesprek enzovoort en zo'n commissie. Dus dan weet je, er zou een beroep uit voort kunnen worden. Dus dat was uiteindelijk niet een verrassing. Maar ja, dan ga je op het proces van, en dan moet God spreken. Je hebt zelf ideeën, maar ja, welke kant wil je op? Ik moet zeggen, ik kan een beetje inleven in de worsteling die dat gezelschap hebben gehad op die reis. Want het was voor mij niet helemaal duidelijk. Ik wou willen zeggen het is, maar ik denk dat het niet duidelijk is, maar het is, ik ben een beetje een aarzelaar, dus vandaar dat ik niet snel zeg van het is niet duidelijk, maar ik had gehoopt van ja, God gaat dat heel duidelijk als je woord zegt, hè. Bijvoorbeeld uit handelingen 16, kom over een helmond of zo, dan slacht er dan één keer naar binnen en dan weet ik. Of duidelijk van, laat het niet optrekken, zoiets. Hopelom, die trekt niet op. Maar dat is niet gebeurd. Dus in die zin herken ik heel erg wat Hans zegt, want het is toch iets wat je heel dicht bij God brengt. Je zit er elke dag mee te worstelen, je brengt het bij de Heer en zoekt naar een antwoord. En in dat proces kom je dichter bij hem, zeg maar. Dan word je ook geslepen in je motieven, in je, ja, wat leeft nu van binnen? Dat wordt eigenlijk laag voor laag voor het afgepeld. Zo niet door God, dan wel door andere mensen. En dan door je eigen karakter. Is het niet?
Ja, ik ben dus nog een beetje aan het oefenen, maar ik ben zo
Nee, dat klopt. En ik ben ook een beetje aan het wachten. Dus op de nu. Dus dan kan je heel lang blijven wachten inderdaad. Ja, fijn dat er een deadline is. Dus uiteindelijk moet je toch een keuze maken. Dat heeft men ook vanuit de gemeente bij gezet van maak een keuze en kijk hoe je daar in Gods vrede hebt. Dat heb ik afgelopen dinsdag gedaan. En ik heb dat een beetje op een rare manier gedaan. Ik had die keuze op een gegeven moment uitgesproken. En vervolgens kwam ik een boom tegen op de hei. Ja, dat is een beetje raar. Maar goed, toen ik vraag op die hei en dan belangrijke keuzes maak ik daar. Dat was een berg met één stam die in twee takken uit één, twee dikke spannen takken, zeg maar. En ik noemde de ene tak, dat was ja, en de andere tak was nee. En toen heb ik gezegd, nou, heer, die tak is het. Dan gebeurt niks met die tak verder of zo. Maar het was meer een soort altaar of een monument, zeg maar. Dus in de Bijbel ook, maken ze een hoop stenen. En dit was even nu voor mij een hoop steen, die boom. En ik had daar bepaalde die rust over. Ooit voorgehaald, op een bepaalde manier. Maar... En nu staat het besluit in de ogen om hard te worden, zeg ik maar. Ik heb het nog niet aan de gemeente verteld. Dus ik mag het ook nog niet aan jullie vertellen. Maar om een beetje indruk te geven hoe ik daar in het werk ben gegaan. Hoe de Heer mij geleid heeft. En in dat proces kwam ik ook Marcus 9 tegen. En ik was een tekst aan het zoeken op mijn Bijbel-app. Ook weer op die hei. De hei gebeuren mooie dingen. En toen sprong er één keer Marcus 9 open, die stond nog open. En toen viel mijn oog op de tekst waarin de verheerlijking op de berg geschreven wordt. En dan staat er: en er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En dit moet ik nog bijvertellen. Ik was toen heel erg bezig van: ik wilde allerlei mensen uit die gemeente willen opbellen. Om die gemeente beter te leren kennen. Want ik had het idee: ik ken die gemeente wel niet goed. Dus ik moet die bellen en die. En ik had de kerkboos nagekozen, die zijn belangrijk en zo. Ik ga die mensen bellen, een lijstje gemaakt. En toen kwam ik deze tekst tegen. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Nou, dat spoelde enorm bij me binnen. Want ik denk, ja, ik ben ook allemaal heen aan het kijken. En je bent die raad aan het vragen. En die zegt dit. En die doet je weer de andere kant op. Je wordt er gek van. En ik wou dus die gemeente op vragen. Dus heel erg om je heen aan het kijken. Binnen, om je heen aan het kijken. En dan zegt God, luister naar hem. En ze zagen niemand meer dan Jezus alleen. En dan staat er een MBV die ik dan las, die bij hem stond. Dus wat het besluit ook gaat zijn, zei God, hij staat erbij. Of je hem blijft, of je gaat, maar hij is erbij. Als je de afhankelijkheid van hem doet. Dus dat gaf mij ook een enorme rust, zeg maar. Zonder dat ik wist, van welke kant moet ik op, dat wist ik genoeg. Goed, heb ik toch de tijd vol gepraat. Zal ik dat ook een mooi moment van stilte hebben. Laten we afsluiten met een lied, of er is nog een opmerking?
Nog een vraag.
Ja.
Eigenlijk op een gegeven moment spreek je uit op het Gideons geloof. Om mensen in soortgelijke situaties die jij schetst, die zeggen op een gegeven moment voor zichzelf, als er ik nou drie rode auto's tegenkom,
ja,
dan weet ik dat ik niet te doen. Kom je drie groene auto's tegen?
Ja. Hoe ik daarin aankijk. Ja, dat klinkt als iets heel menselijks. Maar ik kan me voorstellen, zeker vanuit mijn eigen ervaring de laatste weken.
Ik zie een boom.
Ja. Ja, die boom moet even wat toelichten. Ik zag niet die boom en toen nam ik mijn besluit. Ik had mijn besluit uitgesproken, zeg maar. idee van kijken of God daar vrede over heeft. En toen was die boom een soort bevestiging van hey, twee leven. Toen heb ik dat als het ware benoemd. Maar het Gideons geloof is inderdaad dat je een vies uitlegt en dat je kijkt hoe gaat God daarin te werk. En die auto's sluiten daarbij aan. Ja, dat klinkt heel menselijk, maar ik zou zeggen, het kan een manier zijn als je geen raad meer weet. Maar ik denk niet dat dat het enige is. Ik denk dat dat kan. Maar ik zal niet vertellen wat ik ik heb een kop en munt, maar dat zijn allemaal hele menselijke manieren. Maar uiteindelijk gaat God het wel bevestigen, zeg maar. Dus ik zou nooit op zo'n manier alleen maar varen.
Ja, die mensen zeggen ook, het gebeurt niet zonder Gods wil. Dus wat ik ook vraag, ik krijg gewoon een rustige zekerheid.
Ja. Ja, ik denk dat God het uiteindelijk ook bevestigt, zeg maar. Dus, maar ik zou niet puur op kop of munt of op rode of groene auto's gaan varen. Maar dat kan weer een manier zijn om je iets verder te helpen. Maar blijf altijd afhankelijk. Luisteren, God, dan komen er mooie dingen los. Kom je vanavond.
Zo werkte gisteren, wel door een hele lieve vriendin. Die had 3 keer de naam Jolanda horen vallen. En toen zei ze van, ik moet jou bellen.
Ja, ja.
En op dat moment zei ik van, oh, als je, ja, ik zat ergens mee.
Ja.
En ik had ook echt zo van, ja, aan wie moet ik het kwijt op dat moment. En nou, ze belde mij en ze zei, ik kom hier niet voor niks te bellen.
Ja, mooi.
Dus, ja, ja. Dat vond ik heel mooi.
Ja. Dat God dan een ander gebruikt, hè, dan daar had je ook rechtstreeks dat helemaal kunnen bemoedigen. Maar gebruikt een ander op een hele manier dat je met van moed ermee, en die gehoorzaamt, hè, en die komt er weer uit. Dat is mooi.
Ja.
Dan weet je dat de Vader bij jou weet, hij kent je naam. Laten we nog een lied zingen, is daar nog ruimte voor? Ja, vast wel. Ja, Jezus hoofd van de wolken.
Thank you.
dank u dat u een sprekende God bent. U leeft, Heer Jezus, u leeft. En u bent in ons midden aanwezig door uw Heilige Geest. En u spreekt. En u wilt ons spreken. U wilt in gemeenschap met ons leven. En daar dank u voor. Dat wij ook zo in diepe verbondenheid met u mogen leven. En af en toe krijgen we dan zo een woord van u door. Een tekst of een lied of op welke manier ook. Dat we weten dat u van ons af weet. Dat u onze naam kent. Dat u zegt, vrees niet. Want ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. U bent van mij. En zo mogen we heel persoonlijk weten, Heer, dat we uw kinderen zijn. Zo laat ook uw geest in ons hart opkomen. Abba, Vader. Door uw geest mogen we dat roepen. Mogen we het beamen. Dat is niet iets wat we zelf hebben bedacht, maar wat u ons hebt geopenbaard. Heer, leer ons om uw stem beter te verstaan. Het is voor ons allemaal een zoektocht. We raken niet uitgeleerd. Het is ons gebed, Heer, wijs ons uw weg. Leer ons uw paden. Dat we daarop mogen wandelen. Dat we achter u aan mogen gaan. In deze wereld. Heer, dank u voor deze avond. Voor de openheid die er was. Voor de getuigenissen die mochten klinken. Dank u dat u Jan en Tien daarin hebt geholpen. Dat u hen hebt genade gegeven om dit hier te mogen getuigen. Dank u dat u mij hebt geholpen. Ja, dat u ons allen hebt geholpen. En het bijgestaan door uw geest. Heer, maak ons meer als mensen die, zoals in handelingen, mensen die uw werk voortzetten hier op aarde. En verander ons meer en meer naar uw beeld. Heer, zo willen we in u eindigen en u de roem en de eer geven aan het eind van deze avond. En als er iets was van ons wat verkeerd was, dat u het gegeven en ons reinigen. Ons weer terugbrengen in die positie van reinheid en volledige en volmaaktheid voor u, van heiligheid. Dat we zo heilig en rein voor u mogen staan. Heer, begeleid ons en bewaar ons als we naar huis gaan. En dat we thuis bij ons zijn met uw vrede. Als we hier uw vrede mogen ervaren en thuis niet, maar wilt u geven, dat we ook thuis uw vrede mogen ervaren. U bent de vredevorst. In de machtige naam van Jezus. Amen. Iets later worden vanavond, excuses, maar als God tot spreken. Dus hartelijk dank voor uw komst. En tot